Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
In oktober 1901 was onze Onkel Pater voor de tweede maal terug aangekomen in China, na de dramatische vlucht met 14 confraters langs de Gobi-woestijn in 1900 ten gevolge van de boksersopstand op bevel van zijn bisschop Monseigneur Hamer, die een gewelddadige vrede marteldood stierf. In december 1901 kwam onze pater dan toe in de grote missiepost genaamd Klein Brugge in het zuiden van de Ortos-provincie, om daarna vanaf mei 1902 aan te komen in het kleine bergdorpje Taiyangwan. Maar, zoals hij schreef, nog geen jaar later, non habemus hic manentem civitatem, we hebben hier geen blijvende stad. Hij ontving inderdaad van zijn bisschop, Monseigneur Bermijn, een nieuwe benoeming. En zo verbleef Pater Jules terug een tijdje in Kleinbrugge en maakte hij met Monseigneur Bermijn, die nog maar recent bisschop was gewijd, bezoeken aan verschillende missiedorpen in de streek. En op 21 maart 1903 vertrok Pater Jules dan met Monseigneur richting Sia Inktzee, waar zijn nieuwe benoeming was, terwijl Monseigneur dan zou doorreizen naar de grote missiepost van Santaho. Even nog eens een poging om via de radio alles eens te lokaliseren. Deze Ortos-provincie ligt in het noordwesten van China en is zo groot als Frankrijk. Het ligt voornamelijk binnen een grote bocht van de Gele Rivier, maar ook een deel erbuiten. Kleinbrugge ligt dus in het zuiden, binnen de bocht en niet zo ver van de Grote Muur. Sia Inktzee ligt dan ook nog in het zuiden, maar meer naar het westen, over de Gele Stroom. En Santaho ligt helemaal in het noorden van de Ortos, ook aan de overzijde van de Grote Stroom. En tijdens deze reis leerde Pater Jules omgaan met de gewoontes van de Mandarijnen, want Monseigneur Bermijn, als bisschop, en daarom ook uit beleefdheid, moest in elke stad telkens een bode zenden naar de Mandarijn, waarna zij elkaar bezochten met alle beleefdheden die daarbij gelden. En Pater Jules schreef: eigenlijk is dat een hele slameur om telkens in een stad die Mandarijnen te moeten gaan bezoeken. Maar we mogen deze moeite zeker niet ontzien, want dat helpt ook om de goede naam van onze heilige kerk. Monseigneur wist me op tijd mijn les te leren, hoe ik moest gaan zitten en staan, hoe we bij het groeten steeds al pompend naar elkaar met de twee handen op en af tot haast aan de kin. Je moet stelen met de ogen. Je moet doen zoals dat gij ziet hoe zij dat doen. Hoe verliep de reis met Monseigneur Bermijn nu verder? En ik lees. Op 28 maart 1903, na een week reizen kwamen we aan in Lingqiao, een toch aanzienlijke stad. We waren er in een grote herberg aan de Oosterpoort en sliepen er tamelijk gerust. Maar dan volgde weer die grote komedie bij wel 3 mandarijnen, complimenten zonder einde. En ongelukkiglijk komen die mannen ook uit andere gewesten en moet ge goed opletten om hun Chinees goed te kunnen verstaan dat verschillend is van hier. Het is lek Portugees op zijn Italiaans. En als ge dan zo'n half uur bij hen zit, doet dat uw kop pijn. Maar er was nog een groter ongeluk, en dat was dat een van hen ons uitnodigde voor het middagmaal. Ik wilde er eigenlijk niet over beginnen te schrijven, om u dat allemaal uiteen te doen, maar ik zal het toch maar doen. Ze gebruiken enorm veel suiker in hun eten, en ze dienen van alle soorten eten op in ene keer. Je weet helemaal niet wat je daar allemaal voor je neus staan hebt. Ieder gerecht bestaat uit 5 of 6 prullen die samen opgediend worden, maar elk zwemmend in zijn eigen soepkom met elk zijn eigen saus. De dienaar met zijn 2 eetstokjes vist een broksken al hier en een broksken al daar en legt dat in een klein teeltje, bordje, dat ieder van ons voor hem staan heeft. Die bordjes zijn nog kleiner als deze die ze bij u onder een cognacborreltje zetten. Ze zijn wel van zilver, gelijk ook die hele kleine tasjes ter grootte van een vingerhoed, waarin men warme wijn van vogeltjeszaad uitdrinkt. Maar ge moogt niet zomaar drinken naar believen. Nee, pas wanneer de gastheer het goed vindt en hij verzoekt het dan allemaal tegelijk op te drinken. De gastheer zegt ook voortdurend dat het eten niet goed is. En dan moet ge hem tegenspreken. En nadat hij u zo enige keren zelf bediend heeft, begint hij stouter te zijn en dan moet ge zeggen: maar doet u toch niet al die moeite, ge neemt niet de tijd om zelf te eten. Kijk, we zullen zelf wel vissen naar al die brokskes. En dan begint ge met hem ook een brokske op zijn bord te smijten, zo ge eraan kunt, ofwel dan bij uw gebuur. Ge kunt ook naar believen met uw lepel van die of die saus scheppen en seffes naar uw mond brengen, lijk de soep. Om de dieners de tijd te geven van af te dienen en weer iets anders op tafel te zetten, is er telkens een rustpauze van een 5 minuten. Uw dienaar, die altijd voor u gereed staat met een tabakszak, geeft dan op uw teken uw Chinees pijpken, die hij al gereed gestopt heeft, en geeft u ook vuur aan. Zo smoort ge midden tijdens de maaltijd wel 5 à 6 keren. Tijdens die rustposes kunt ge ook peuteren in kleine bordjes waar er alle slag van bulletjes op liggen. Gedroogde geernaards, garnalen, brokskes hesp, harde eieren in schijfkens gesneden, waar er een scheutje azijn overgegoten is, enzovoort. Dat blijft daar geheel de tijd liggen. Zo gewild kunt ge van tijd tot tijd uw gezicht afwrijven met een doekske dat uw bediende eerst in warm water dopt. En ondertussen klapt men over de kraaien en de duiven en men peuzelt geroosterde zaad van meloenen naar believen. En dan is het nog niet gedaan. Voor de verandering komt er dan daarna zo'n grote schotel met gebraden schapen of varkensvlees, maar al op voorhand gesneden, zodat men nooit geen mes nodig heeft. Of soms is het een kom met alle soorten van vlees, vis, groensels, zachte topjes van bamboe, alles dooreen. En als ge dan vaststelt dat de maaltijd op het einde loopt, dan moet ge zeggen: maar hoe is het mogelijk? Het is al wel geweest. En dan komt er nog eten, maar dan zegt ge: we zullen daar niet meer aankomen. En dan moet ge uw woord houden. Dan brengen de bedienden een slok thee en om af te sluiten een kom rijst. Dat noemen ze eigenlijk fan of sibus. En dan is het gedaan. En dan staat ge op om weg te gaan. Het is niet de gewoonte om nog lang te blijven na het eten. De gastheer doet u uitgeleide tot aan zijn voordeur en blijft daar dan staan, tot gij in uw karke of draagstoel bent gezeten of op uw paard gestegen. Maar eer ge u echt neerzet, moet ge met hangende armen naar de gastheer gekeerd staan voor een drietal seconden, als om te zeggen: als gij niet binnengaat, durf ik mij niet te zetten. En zo vertrokken we. En als we dan terug waren in onze herberg, waren we blij dat deze corvée ten einde was. De volgende dag vertrokken we uit de stad Lingqiao en kwamen de 31ste maart aan de boord van de Gele Stroom. Daar overnachten we en zetten 's morgens over in een boot met karren en paarden al tegelijk. De streek hier over de Gele Stroom is goed beboerd, omdat het een waterland is. Het is te zeggen dat de Chinezen er met grachten het water van de Gele Stroom weten op hun land te zetten ieder jaar. Alzo komt er altijd nieuwe humus op. Maar na elke winter met de dooi duurt het toch een drietal weken dat de wegen onbereidbaar zijn van het slijk waar men deuren moet dretsen. Maar we geraakten er toch goed door. Tegen de middag waren we in Ningxia, in een herberg waar de priesters altijd gaan. En dan volgden weer diezelfde ceremonieën met de mandarijnen. Maar ik had er genoeg van en ik bleef incognito. Ik liet monseigneur alleen begaan. die er niet vanuit kost. En ik zond mijn kat. De mandarijnen hadden natuurlijk gezien dat er nog iemand tekort was, en ze vroegen dan ook naar mij. Maar monseigneur gaf er gelukkig een draai aan met te zeggen dat ik vermoeid was en niet meer buiten kwam. En toen de mandarijn op zijn beurt naar de herberg kwam, hield ik me dan ook heel stilletjes in een kamerken. De 4e april, na een goede 14 dagen reizen, waren we in een kleine christenheid naast het stadje Pinglo. Daar heeft pater van Sante als herder gestaan. Nu wordt deze missiepost bediend vanuit Sia Inktzee. Pater Karel van Sante kwam uit Wetteren en vertrok voor het eerst naar China in 1876, dus 23 jaar voor pater Jules. Hij stichtte er verschillende missieposten. Tevens staat vermeld dat hij deelnam aan de synode van Pinglo. Hij keerde terug naar Scheut in 1887, werd onder andere eerste assistent van de algemene overste en rector van het studiehuis in Leuven, waar hij les gaf, en hij overleed te Leuven in 1930. En ik lees verder uit de brief. De 5e april, op Palmzondag, na de mis, trokken we naar Sia Inktzee. Pater Ivo Stragier en pater Verstappen waren ons al een geheel einde tegemoet gekomen met nog een aantal ruiters. En de volgende dag, de maandag, vertrok monseigneur Bermijn dan naar Santaho, een 150 kilometer op oneffen wegen, om ginder dan op tijd te zijn tegen Witte Donderdag voor de olieweiding. Pater Ivo ging met hem mee. En ik bleef hier in Sia Inktzee om mijn nieuwe streek al een beetje te leren kennen. En dan schrijft onze pater dat hij toch eerst verwacht was in de grote, meer noordelijk gelegen missiepost van Santaho. En zo vertrok hij op tweede paasdag, maandag 13 april 1903, naar het noorden. En ik lees verder uit deze lange brief. De 4e paasdag, 15 april, was ik dan ook in Santaho aangekomen rond 11:30 in de voormiddag. In die voormiddag hadden we 5 uren en een half, bijna 90 lis, 45 kilometer afgelegd. Van Sia Inktzee tot Santaho is de streek niet bewoond, zodat we verplicht waren te overnachten in een herberg. Wilt ge niet onder de blauwe hemel overnachten? In de zomer is dat wel mogelijk, vermits de nachten dan helder zijn, en dat men altijd op het paard een zak liggen heeft met beddengoed en wat eten en theeblaren en paardenvoeder. Water en gras is er wel altijd te vinden en stooksel voor de theepot. Maar er is ook veel groot zand en nogal steengrond. In Santaho vond ik al onze medebroeders in goede gezondheid, zoals pater van Oost, Lekke Zonnebloem, en pater Frans de Boek en vele anderen. En we genoten die dagen van uitstappen en wandelingen. Het was vanuit deze missiepost dat de 15 paters in 1900 waren gevlucht over de Gobi-woestijn ten tijde van de Boksersrevolutie. Na een verblijf van een week In Santiago riep Monseigneur Bermijn pater Jules bij zich om hem te laten weten om nu terug te keren naar zijn nieuwe missiepost van Sia Inktzee. En de pater schrijft: de dag erop vertrok ik. Al wat God belieft. Ik kwam ertoe na 2 dagen en een half, de 25e april 1903. Ik hoop eerst wat tijd te hebben om te speuren in Chinese boeken, want de spreektaal hier is geheel anders dan in de streek van Kleinbrugge. En deze lange brief eindigt met wat familienieuws. Hij schrijft: ondertussen kreeg ik een brief van broer Jozef, die schreef dat hij weer in Leuven zit. Zijn broer Jozef werd dus in ditzelfde jaar priester gewijd en vertrok dan voor het eerst naar China in september, maar dan meer naar het noordoosten. En ik kreeg ook een brief van broer Karel, die was toen 19 jaar, ook uit Leuven. En ik ben blij dat hij er zich goed voelt. Hij schijnt al geheel het studentenleventje van Leuven gewoon te zijn. Ik hoop dat hij er goed zal lukken in zijn studies voor apotheker. God zegene hem. Karel schreef me van zijn spoeterwiel. Dat was een soort van snelle fiets, waarmee hij in 1 voormiddag van Brugge naar Watou stoof. Dit is toch een goede 70 kilometer. Heeft hij daar dan ook zijn beddengoed op liggen, zoals wij op onze paarden? Wat ik weet, is dat er heel effen wielenwegeltjes gemaakt zijn. Mijn schurkske met een paard zou dat ook liever hebben. Maar moest ik hier met een fiets reizen in China, ik zou de helft van de weg die fiets op mijn rug moeten dragen. En dan zou Schurksken met mij de duts lachen. En de pater sluit af en vermeldt iets over een gulle schenker. Deze brief is een hele epistel geworden. Indien gij de onbekende milde gever toch zou kennen, die zo een mooie aalmoes gezonden heeft, wilt ge dan mijn besten dank zeggen, met de belofte dat ik die goede ziel en al mijn andere weldoeners niet zal vergeten. God zal het hun lonen. Tot de volgende keer, en verontschuldig me dat ik zo lang gewacht heb van te schrijven. Vader en moeder en grootmoeder, een kruisken alstublieft, en een gebedeke van iedereen. Jules de Wolf.